werpen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 135 en daarvan de verzen 1, 3 en 12. Psalm 135, de verzen 1, 3 en 12.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en daarvan in het tweede Bijbelboek Exodus, daarvan het 28e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof, zoals is opgesteld in de kerkvergadering van Nicea in het jaar 325 na de geboorte van Christus. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel zittende ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen de schriftlezing, noemden wij u uit Exodus 28. En daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem doen, tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itmar, Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. En gij zult ook spreken tot alle die wijs van hart zijn en die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priester aan bedienen. En dit zijn nu de klederen die zij maken zullen: een borstlap en een efod en een mantel en een rok vol oogjes, een hoed en een gordel zullen zij zullen dan voor uw broeder heilige klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. En zij zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken fijn linnen nemen en zullen de efod maken van goud, hemelsblauw en purper scharlaken en fijn getwerend linnen van het allerkunstelijkste werk. En hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmede hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. En gij zult twee sardonyxstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. Zes van hun namen op één steen en zes overige namen op de andere steen naar hun geboorte, naar steensnijderswerk, gelijk men de zegelen graveert. Zult gij deze twee stenen graveren met de namen der zonen van Israël, gij zult ze maken dat ze omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijn de stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En gij zult ook gouden kastjes maken en twee ketentjes van louter goud, gelijkeindigend En zult gij ze maken gedraaid werk, en de gedraaide ketentjes zult gij aan de kastjes hechten. En gij zult ook een borstlap des gerichts maken van het allerkunstelijkste werk. Gelijk het werk des efods zult gij hem maken van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken, en van fijn getwirrend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld, een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen, een rij van sardis, één topaas en één karbonkel. Dit is de eerste rij en de tweede rij van een smaragd, een saffier en een diamant. En een derde rij een hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij van turkoois en van sardonyx en één jaspis. En zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met 12 namen der zonen van Israëls. Van Israël, met hun namen zullen zij als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen zij zijn. En gij zult ook aan de borstlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk van louter goud maken. En gij zult ook aan de borstlap 2 gouden ringen maken. En gij zult 2 ringen aan de 2 einden van de borstlap zetten. En dan zult gij de 2 gedraaide gouden ketentjes in de 2 ringen doen aan de einde van de borstlap. Maar de 2 einden der 2 gedraaide ketentjes zult gij aan die 2 kastjes doen. En gij zult ze zetten aan de schouderbanden van de efod, recht op de voorste zijde van dien. En gij zult nog 2 gouden ringen maken en zult ze aan 2 einden van de borstlap zetten, inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van de efod zal zijn. En nog zult gij 2 gouden ringen maken, die gij zetten zult, de 2 schouderbanden van de efod beneden aan de voorste zijde tegenover zijn voegen boven de kunstelijke riem van de efod. En zij zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer dat hij op de kunstelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. En alzo zal Aaron de namen der zonen van Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren geduriglijk. En gij zult ook de borstlap des gerichts, de Urim en de Tumim, zetten dat zij op het hart van Aaron zijn als hij voor het aangezicht des Heeren zal ingaan. Alzo zal Aaron dat gericht der kinderen Israëls geduriglijk op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heeren. En gij zult ook de mantel des efods geheel van hemelsblauw maken, en deszelfs hoofdgat zal in het midden daarvan zijn, en dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk. Als het gat een span sier zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worden. En aan zijn zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw en van purper en van scharlaken aan zijn zomen rondom, en gouden schelletjes rondom tussen dezelfde, dat er een gouden schelletje daarna een granaatappel zij, en wederom een gouden schelletje en een granaatappel aan de zomen des mantels rondom. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heeren ingaat, en als hij daaruit gaat, opdat hij niet sterven. En verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert, de heiligheid des Heeren. En gij zult dezelfde aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan de hoed zij, aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn, en zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron dragen de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben in alle gaven hunner geheiligde dingen. En zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn om hen lieden voor het aangezicht des Heeren aangenaam te maken. En gij zult ook een rok vol oogjes maken van fijn linnen. Gij zult ook de hoed van fijn linnen maken, maar de gordel zult gij van geborduurd werk maken. En voor de zonen van Aaron zult gij ook rokken maken, en gij zult voor hen gordels maken, ook zult gij voor hen mutsen maken, tot heerlijkheid en sieraad. En gij zult dezelfde uw broeder Aaron en ook zijn zonen aantrekken, en gij zult hen zalven en hun hand vullen met hen heiligen, dat zij mij het priesterambt bedienen. Maak hen ook linnen onderbroeken om het vlees der schaamte te bedekken. Zij zullen zijn van de lendenen tot de dijen. En Aaron nu en zijn zonen zullen die aan hebben als zij in de tenten samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen om in het heilige te dienen, opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hem en zijn zaad na hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we er weer voor gezet worden om uw woord te preken, maar gij staat er alweer achter. Waar wij voor staan, lieve Heren, daar staat gij achter. Want gij kent van het beginnen onze harten, gij weet ons zitten en ontstaan. En wat wij willen beraden of willen betrachten, gij kent van verre onze gedachten. Maar mochten uw gedachten in ons hart geopenbaard worden, opdat we die uitdragen mogen, zoals geopenbaard in uw woord. Heere, onderwijs ons door woord en geest, en zeg gij ons de woorden voor, opdat we die en zouden naspreken. Ach, lieve Heere, gij hebt de prediking genoemd in uw woord de dwaasheid der prediking. Maar gij wilt de dwaasheid der prediking gebruiken tot zaligheid en iegelijk die gelooft. En daar hebben we een gebruik van te maken. Daar hebben we ons onder te zetten. Op en onder de kansel, onder uw gepredikte woord. O Heere, dat hebt gij als middel gegeven tot zaligheid, dat dierbare woord waarin gij uzelf openbaart in Christus, en waar gij u ook openbaart wat onze bestemming zijn zal, als wij niet in dat woord gevonden worden, in dat boek des levens des lams. Ach, lieve Heere, en mocht gij ons deze avond nabij en goed zijn. Mocht gij ons alle de dagen nabij en goed zijn. Het is alles zo verzondigd. Land en volk, ach lieve Heren. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Hoe heerlijk dat woord is, o hebt gij ook weer ons doen voorlezen. Uit dat hoofdstuk van Exodus 28. Hoe gij uw volk met heerlijkheid heeft bekleed. Den hoge priester als beeld van die grote hoge priester die komen zou. Die al beloofd was in de moederbelofte, geopenbaard aan de aartsvaders, en waarvan een heerlijke afschaduwe afbeelding we terugvinden in het Oude Testament. En toen de volheid destijds gekomen is, toen is hij gekomen om als mens de zonde van uw volk weg te dragen, maar in de eerste plaats om uw naam te verhogen, uw rechten en deugden, in de volkomen onderwerping aan uw heilige wet, o Heere. En daarvan is het fundament ons geopenbaard, ook dat vaste gebouw, dat in eeuwigheid zal rijzen, waarvan Johannes de apostel der liefde op het eiland Patmos daar een blik, een gezicht van krijgt, dat nieuwe Jeruzalem, dat gij hebt weggelegd, dat gij hebt gebouwd, niet met handen geschied, maar eeuwig in de hemelen, en voor een volk wat niet naar u gevraagd hebt, maar bij u uitverkoren en dierbaar, een stad ter woning. Ach, lieve Heere, wat heeft u toch bewogen om te zien op de mensenkinderen, om te zien naar mensen die het gans en al verdorven hebben. Heere, gij hebt er iets voor in de plaats gesteld en gij hebt er alles aan gegeven in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is niet iets, maar alles. Gij hebt alles gegeven wat u had, het dierbaarste wat u had. En mocht u op die grote zaligheid achtslaan, mocht gij ons erbij nemen, Heere. Mocht gij ons er de ogen voor openen, mocht gij ons de oren doorboren. En mocht gij ons geven een nieuw hart en een nieuwe geest, wat op uw woord zal letten. Heere, gedenk de zieke, de eenzame, de zoveelelei leed en beproefde. O, wij smeken u voor de weduwe en de wees in het bijzonder. Heere, als wij wel eens die beelden zien, waarvan in verre landen die opgestuurd zijn en wij onder ogen zien. Ach, Heere, mocht gij die kindertjes toch genadig zijn, die daar leven in de krochten van deze wereld, die wij hebben veroorzaakt met onze zonden. Heere, mochten wij ze in uw naam genadig zijn, de weduwe en de wezen. En mocht gij uw volk in de verdrukking gedenken, ook deze avond. Heere, dat uw kerkvergaderend werk nog heerlijk mag voortgang hebben, ondanks alle tegenstand en opstand en vijandschap. En gij gaat door, overwinnende, omdat gij overwonnen hebt. En dat we die buit van het overwonnen land ons in de schoot geworpen mag worden uit vrije goedheid. We smeken het u, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, voor de duidelijkheid willen we nog eenmaal de tekst herhalen uit Openbaring 21. Waarvan de woorden tot u komen, die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mijn zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de vrouw, de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, de heilig, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was den allerkostelijke steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen. En de namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten Israëls. En van het oosten waren 3 poorten en van het noorden 3 poorten en van het zuiden 3 poorten. En van het westen 3 poorten en de muur der stad had 12 fundamenten. En in dezelfde de namen van de 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok opdat hij de stad zou meten. En haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met een rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte. En de hoogte dezelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat eens mensen, welke des engelen was. En het gebouw van haar muur jaspis. En de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van die muur der stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx en het zesde sardius, het zevende chrysoliet het achterste beryl en het negende topaas en het tiende chrysofaas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen en aan iedere poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En die stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Gemeente, we hebben vanmorgen nagedacht over het nieuwe Jeruzalem nederdalende van God uit de hemel, waarmee de voltallige triomferende kerk wordt uitgebeeld, die als een bruid van Christus met Christus zitten zal in zijn troon en dat God de strijdende kerk daartoe zal opnemen. Want geliefde, die kerk is één, dat is één kerk. De triomferende kerk, die alle strijd te boven is. En de strijdende kerk, dat is één kerk. Zijn niet twee kerken. Het is één kerk, het is één lichaam, één hoofd. Waarvan Christus het hoofd is. Eén kerk, die als de bruid van Christus met Christus zitten zal in zijn troon. En geliefde, dat zal waar worden als die belofte in vervulling zal gaan. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zal er geen strijdende kerk meer zijn. Nee. En met de hulp des Heren wensen we daarover verder na te denken. Namelijk waaruit dat nieuwe Jeruzalem bestaat. Zoals Johannes daarvan melding maakt. En hetgeen hij daarvan gezien en gehoord had, heeft in een gezicht. Want dan lezen wij dat er een engel tot Johannes komt. En dat was een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, die gevuld waren met de zeven laatste plagen, zoals u in het voorgaande hoofdstuk kunt lezen. Plagen waarbij de 10 plagen van Egypte slechts een voorspel van zijn. Maar geliefd, als God komt met zijn oordelen en je hebt geen woning bij God, dan heb je geen bestaan, dan heb je geen bestaan. En die engel zeide tot Johannes, kom herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. Dat is de bruid van Christus. En Johannes wordt in de geest op een grote hoge berg gevoerd. En vandaar werd hem een grote stad, het hemelse Jeruzalem, getoond. In al haar hemelse schakeringen, afmetingen en heerlijkheden, schitteringen en kostelijkheden. Ja. Alle woorden schieten hierbij tekort. Om de heerlijkheid van dat hemelse Jeruzalem u te tekenen. De kostelijkheid en de dierbaarheid en de heerlijkheid van de eeuwige heerlijkheid, geliefde. Daarvan zegt Paulus, dat is met geen mond uitgedrukt, dat is met geen pen beschreven. Wat dat zal zijn wat de Heere heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. En Johannes krijgt hier een blik achter het gordijn van de tijd in de volzalige eeuwigheid, waarin hij onuitsprekelijke dingen ziet, zoals de apostel Paulus te zien had gekregen toen hij is opgetrokken geworden tot in de derde hemel, waar hij onuitsprekelijke dingen zag die geen oor gehoord, geen oog gezien en die in een mensenhart niet zijn opgeklommen. En het hemelse Jeruzalem dat Johannes te zien kreeg in de geest, daar staat, had de heerlijkheid Gods en haar licht was den allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En geliefde, de heerlijkheid Gods is voor een onbekeerd mens een vurige gloed die alles verteert. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus kunnen we de heerlijkheid Gods zien, hier door het geloof, die we straks zullen zien door aanschouwen. En Christus zegt tot Martha bij het graf van Lazarus, als Martha dat voor onmogelijk houdt wat Christus haar gezegd, wat Christus haar zegt, maar dan zegt Christus: heb ik u niet gezegd dat gij de heerlijkheid God zult zien? En dat was ook een bewijs dat Martha de Heere vreesde, want nooit heeft een onbekeerd mens de heerlijkheid Gods gezien, zoals de gelovigen die zien. Kijk, toen Paulus werd neergeslagen op weg naar Damascus, toen zag hij een heerlijk hemels licht. Het was ook een verschrikkelijk licht. Hij werd er als het ware door verteerd. En die anderen die vielen ook bij hem neer, maar die zagen daar niet de heerlijkheid van in. En die hoorden de stem ook niet. De stem van Christus, die tot Paulus zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid Gods is in de eerste plaats verschrikkelijk. Alles verterend. Alles verterend. Want niemand heeft ooit God gezien. Hij die een ontoegankelijk licht bewoont, een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ja. Maar ook in letterlijke zin, er zal geen mens God zien en leven, ook Gods kinderen niet. Want Mozes wilde Gods heerlijkheid letterlijk aanschouwen, maar geen mens op aarde, zelfs Gods volk niet, zal God letterlijk kunnen zien en leven. Dat is alleen voor de triomferende kerk weggelegd, namelijk in Christus. En Gods kinderen in de hemel, die geloven niet meer. Zij aanschouwen de heerlijkheid Gods. En geliefde, om Gods heerlijkheid te aanschouwen, moet dit sterfelijke onsterfelijkheid zijn aangedaan. Want anders zou je verteren en vergaan. De hemelingen aanschouwen hetgeen de strijdende kerk ziet door het geloof. En Johannes zag de heerlijkheid Gods in de geest, dus niet letterlijk. Het was een openbaring, een geestelijke openbaring. En het nieuwe Jeruzalem is met heerlijkheid, met de heerlijkheid Gods bekleed en vervuld. Ja, dat is de hemel. Dat is de hemel. Nou verlangen Gods kinderen niet naar die mooie stad. En zoals die hier wordt afgebeeld. Hè? Niet louter die mooie stad. Hè? Met de straten van goud en doorluchtig glas. Parelen poorten. Nee. Maar kijk, als God er niet zou zijn. En dat is natuurlijk een dwaze opmerking. Want God die is daar wel. Maar het gaat Gods ware kind om God. Want het gaat ook God om God. Ja. Maar de Heere die heeft zijn volk wel een woning bereid. Een woning om in te wonen, om eeuwiglijk te wonen. En waar God is, alles in allen. Maar die grote stad, geliefde, dat nieuwe Jeruzalem, dat is met de heerlijkheid Gods bekleed en vervuld. En de strijdende kerk verwacht die stad. Een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En die stad, geliefde, die wordt verlicht door de heerlijkheid Gods. Want de heerlijkheid Gods, dat is een ontoegankelijk licht. Die stad heeft de zon en maan niet meer van nodig, want de heerlijkheid Gods is haar licht en het lam Gods haar kaars. Ja, en er staat in dat goddelijke licht in het nieuwe Jeruzalem is het licht van de allerkostelijkste steen jaspis gelijk. Nou, jaspis, dat is een edelsteen die blinkt als kristal. Dat is eigenlijk, ja, als je een jaspis slijpt, dat is dan een geslepen diamant. Die is onbetaalbaar. Dat is een van de kostelijkste edelstenen die er bestaat. Nou, Gods heerlijkheid wordt vergeleken met de schoonheid van jaspis. En dat is eigenlijk nog maar een heel zwak beeld, maar dat is om het menselijk uit te drukken. Hoe kostelijk en hoe heerlijk en hoe dierbaar en hoe schitterend. Hè? En we zingen het op, hè? Hoe schitterend zijt gij, hè? In dat hemelse heiligdom. Hoe schitterend is uw eer, hoe heerlijk. Ja. Omdat God een diep ontzag uitstraalt vanwege zijn volmaakte heiligheid en zijn goddelijke heerlijkheid. Ja, ik heb u vanochtend al gezegd dat de natuurlijk mens geen besef heeft wat nou eigenlijk heiligheid is. Toen de hemel geopend werd in Efrata's velden en de engelen die zongen daar het ere Gods, toen werden die herders dodelijk verschrikt. Want toen werd er al iets van de heiligheid des Heren geopenbaard. En daarom zei die engel ook: vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. En dat was ook zo toen Jesaja, je kunt dat lezen in Jesaja 6. Als Jesaja daar staat en hij ziet het aangezicht des Heren, de heerlijkheid Gods wordt hem geopenbaard in die tempel. En dan roept hij het uit: wee mij, want ik vergaat, want de heilige engelen, de serafijnen, die zongen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Israëlen. Toen dacht Jesaja: nou moet ik vergaan, nou moet ik vergaan, nou moet ik vergaan. Maar toen trad daar die engel der verzoening tussen met die kool uit dat altaar. En daarom kon Jesaja bestaan, net zoals de aankondiging van Simson. Dat geschiedde door de engel. En toen zegt men: Noach, nou zullen we sterven, vrouw, nou zullen we sterven, want we hebben de heiligheid Gods gezien, nou zullen we sterven. Maar ja, die vrouw die had dieper gekeken als er echtgenoot. Want ze zegt: zal God zeggen en niet doen? Zal God beloven en niet bestendig maken? In Christus kunnen we voor God bestaan. En de strijdende kerk, die verwacht die stad, zonder vrees, zonder verschrikking. Zonder verschrikking God ontmoeten, dat is wat mensen. Een heilig God zonder verschrikking ontmoeten. Dat vermag alleen genade. Dat vermag de mens niet, dat vermag alleen genade. Het goddelijke licht in het nieuwe Jeruzalem is een licht, is het licht van de allerkostelijkste steen, jaspis gelijk. Hij straalt. God is een heilig wezen. Hè? Volmaakt heilig. Volmaakt heerlijk. God die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. De welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Heeft het nieuwe Jeruzalem verheerlijkt met de glans en de glorie van zijn heerlijkheid. Ja, ik kan het niet uitdrukken in woorden, geliefden, hoe dat zal zijn. Het nieuwe Jeruzalem is dus een schitterende stad in de meest letterlijke en geestelijke zin, waarin Christus zijn bruid bestraalt als zijnde de zonnen der gerechtigheid, en Gods kinderen schitteren daarin als sterren aan het firmament van het nieuwe Jeruzalem. Hoewel de ene ster in heerlijkheid verschilt met de andere ster. Ja, u zegt, zijn Gods kinderen dan in de eeuwige heerlijkheid niet aan elkaar gelijk? Nee, nee. Want u kunt lezen in Korinthe, en de andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Er is dus verscheidenheid in heerlijkheid tussen de leden van de triomferende kerk. Dat is ook al zo in de strijdende kerk. Je hebt jongelingen, je hebt kinderen, zuigelingen, jongelingen en vaders. Ja. God houdt er een veelkleurige kerk op na, geliefde, die onderling wel allemaal goddelijke heerlijkheid afstralen, maar wel in alle verscheidenheid. Dat zien we ook in het Oude Testament, hè? Wat we u hebben opgelezen. Jaspis, edelsteen, dat zat ook op de borstlap van de hoge priester. Met edelstenen van allerlei soorten, in totaal 12 stenen, die de 12 stammen Israëls representeerden. En Gods kinderen zijn dus edelstenen, keurstenen, waarin hun namen zijn gegraveerd. zoals de namen van de stammen Israëls gegraveerd waren in de twee sardonyx edelstenen die Aaron de hoge priester op zijn schouderbanden van de efod droeg. We hebben nu dat opgelezen uit Exodus 28. En de efod, dat was een mantel met goud, hemelsblauw, purper en scharlaken van fijn getwerend linnen gemaakt. En op de twee schouderbanden van deze efod, daar waren die twee sardonyx stenen vastgemaakt, waarin de namen van de 12 stammen waren ingegraveerd. En ook droeg de hoge priester een linnen borstlap van dezelfde kleur als de efod. En 4 rijen edelstenen moesten op de borstlap geplaatst worden, elke rij met 3 stenen, wat ik u heb opgelezen, die in gouden kastjes vastgemaakt moesten worden, 12 stenen dus. En voor elke stam één steen. En daarin stonden de namen van de 12 patriarchen gegraveerd. De namen van de 12 stammen Israëls. En de eerste steen symboliseerde de stam van Ruben. En die steen was van Sardis. De edelsteen Sardis. En die van Simeon was van topaas. En die van Levi was van karbonkel. En dat was de eerste rij stenen. En de tweede rij stenen bevatte de namen van Juda, Dan en Naphtali. Juda was smaragd. De steen van Dan was van saffier. En de steen van Naphtali was van diamant. En dan volgt de derde rij stenen, welke de namen bevatten van Gad, Aser en Issachar. En de steen van Gad bestond uit hyacint. En de steen van Aser uit agaat. En de steen van Issachar bestond uit amethyst. En die vierde rij stenen in het gouden kastje die op de efod bevestigd was, bevatte de namen van Zebulon, Jozef en Benjamin. En de steen van Zebulon, ik zeg het u maar even, bestond uit turkoois. En de steen van Jozef bestond uit sardonyx. En de steen van Benjamin, dat was jaspis. Ja. Maar dat is toch belangrijk om te weten, want al die edelstenen zijn ook in het nieuwe Jeruzalem te vinden. En dan gaat het over de bruidskerk in haar veelkleurigheid. Daar heb je het weer. Want de ene ster verschilt van de andere ster. In heerlijkheid. En daar komt God niet aan tekort hoor. Want weet je wat het oude volk zei vroeger? Een emmer is vol, maar een vingerhoed is ook vol. Dat kleine sterretje aan het firmament in het nieuwe Jeruzalem, dat schijnt even goed tot Gods heerlijkheid als die grote ster. En de getrouwe leraars zullen blinken gelijk die grote sterren, gelijk die. Gelijk die avondsterren die je ziet aan het firmament. Daarvan is het beeld genomen. Ja, elke kerk. En dat is dus belangrijk om te weten, want dat geldt ook in de kerk. Dat geldt ook in de kerk met een hoofdletter. Zowel in de strijdende kerk als de triomferende kerk. Daar worden Gods kinderen met sterren vergeleken. En op een andere plaats worden ze weer met keurstenen vergeleken, met edelstenen vergeleken. Het is een priesterlijk heiligdom. Een volk van God. Een priesterlijk en uitverkoren geslacht. Een priesterlijk heiligdom. Ja. Ja, dat zeggen ze niet van zichzelf. Maar geliefde, elke kerk heeft nu zijn eigen favoriete steen uitgekozen. Tenminste, als het nog een edelsteen is. Hè. En dan zegt de gereformeerde gemeente, maar ja, wij zijn jaspis hoor. Wij zijn, denk erom. Jaspis. Maar de huidige kerken, die hebben meer weg van verrot hout, hooi en stoppelen dan dat zij edelstenen zijn. Want je kan je eigenlijk wel eens afvragen van bepaalde gemeentes of er nog edelstenen in gevonden worden. Dat kan je eigenlijk wel eens goed afvragen, want niet elke gemeente, kerkelijke gemeente die zich gemeente van Christus noemt, is de gemeente van Christus. Als de Gods kinderen niet meer in zitten, dan is het geen gemeente van Christus meer. Want dat is de kerken Gods. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar heb je de kerk. Dat is de enige kerk waar God mee rekent en mee telt.
Ja.
Elke kerk met een kleine k zoekt nou zijn eigen stenen uit, tenminste wat de kleuren gaat. Want inhoudelijk is het allemaal veel verder weg dan wij u in dit bestek kunnen zeggen. Elke kerk heeft zijn zerk. En van de 12-tallige eenheid die de hoge priester op zijn borst laat droeg, daar is weinig of niks meer van te vinden. Elke kerk noemt zich reformatorisch, maar het is zo'n beetje allemaal allegorisch geworden. En dan zeg ik het nog op zijn best. Eigen invulling, eigen kerkleer, eigen dominees. En ja, dan is er geen plaats meer voor het levende kind. He, want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Want dat is dan de vruchten van. He. Dan moeten ze hier in Canada, overal rondbezuinigen. Dat ze de kerk niet moeten verlaten. Maar dat heeft alleen een financieel doel. Want kijk, als het natuurlijk de helft uit de kerk loopt, dan kunnen ze de dominee niet meer ombrouwen. Het is allemaal economisch ingericht. Democratisch en economisch. Daar heb je nou de kerkpolitiek. En dat moet draaien. Ja, natuurlijk, dat moet draaien. Hè. En dan gaan ze over lijken. Ja. Nou, arme kerk. Eigen invulling, eigen kerkleer, eigen dominees. Geen plaats meer voor het levende kind. En in de tijd van Christus en in de tijd van de vroeg-christelijke kerk. Ja, in de tijd van Christus is een rare uitdrukking. Ik bedoel, tijdens de omwandeling van Christus op aarde bestond de kerk alleen uit levende leden van Christus. En dat bedoel ik eigenlijk in de vroeg-christelijke kerk. Want Christus begon met de kerk 12 apostelen. En er was nog één in duizend. Maar nu ben je lid van de gereformeerde gemeente, of lid van de hersteld hervormde kerk, of lid van de Malayankerk, of lid van de oude Gerretkerk. Hè? En je bent nu oud gereformeerd. Hè? En iedereen daarbuiten is onbekeerd. Je bent nu hersteld hervormd. En die kerk noemt zich de kerk de reformatie, of de voortzetting ervan. Maar ik lees nergens in de Bijbel van de voortzetting van de kerk van Christus. Want die kerk die is al zo oud als de aarde bestaat. En van die kerk staat in het woord geschreven dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Nou, alles wat voor hersteld hervormd moet doorgaan, dat is slechts een blauwdruk van de eerste christengemeente. Want in die gemeente gingen ze van huis tot huis broodbrekende en ze hadden alle dingen gemeen. Nou hebben ze alle dingen ongemeen. Maar ze hadden toen alle dingen gemeen, namelijk in Christus. En dat is weg in onze dagen, geliefden. Niet helemaal. Want Gad leeft met Ruben en de halve stam van Manasse nog in het Overjordaanse. En in dat Overjordaanse wil de Heere nog werken in de bekering van schobbejakken en in het onderhoud en in de onderhouding van schurftige schapen. Maar God onderhoudt mens en beest. En dat is voor Gods volk. Dat is voor Gods volk toch zo'n wonder, geliefde, dat God nog onderhoudt mens en beest. Heb je zo je naam wel eens in de Bijbel gelezen? God onderhoudt mens en beest. Maar in de herstelde kerk zijn ze te hersteld om slecht te zijn. Ja. Daar kun je ook niks mee bereiken. Weet je wat ze dan zeggen? Als je dan wat hebt, dan moet je de kerkelijke weg bewandelen. Nou, geliefde, vergeet het maar. Die is onbegaanbaar. Die wordt met allerlei kerkpolitiek onbegaanbaar gemaakt. En weet je wat er dan gebeurt? Dan neemt de Heer zijn kandelaar eruit. He? Dan kan er nog wel een rechtzinnige preek zijn. Dan kunnen de instellingen van Christus er nog zijn. Maar God heeft zijn volk eruit weggenomen. Ja. En daar ben ik wel eens gewaar geworden. Dat er geen kind van God meer in die kerk zat. Dan moet je eruit, hoor. Als je daar als gast zit en je wordt daar gewaar, daar kun je geen lid van worden. Nee. Want daar ligt het oordeel op, mensen. Daar ligt het oordeel op. Vertrek gaat uit van haar. Raakt het onreine niet aan. En dat wordt gezegd van een wereldse kerk. van een wereldse godsdienst, daar wil de Heer niks mee te maken hebben. Dat gaat hij verwoesten. Ja. Maar die Gad, hè, die leefde met Ruben en de halve stam van Manasse nog in het overjordaanse. En in dat overjordaanse, daar wil de Heer nog werken. Want dan kom je in terecht, in dat overjordaanse. Hè? Buiten de legerplaats. Ja. Maar als je te goed bent om verloren te gaan, dan is er geen land met je te bezeilen. Nee. Nee, geef mij de heidenen dan maar. Geef mij dan maar de heidenen. En dan heb je ook nog de gereformeerde gemeente. En als lid, als je lid van die kerk bent, dan krijg je om de 2 weken een saambinder voor je neus gedrukt, die je dan verplicht moet lezen, om toch maar bij de wortels van de gereformeerde gemeente te blijven. Maar ik zei eens tegen zo'n gereformeerde gemeentepredikant dat de wortels van de gereformeerde gemeente reeds lang verrot zijn. Omdat God een worm beschikt heeft die de wortels van al die afgescheiden wonderbomen allang heeft doorgevreten en opgevreten. En als je dan gaat getuigen dat er onder de enige ware appelboom de vruchten reeds hangen die je gehemelte zoekt zijn, dan is het hek van de dam. Want dan zakken al die heiligheidshuisjes met goede werk in elkaar. En die wil men zo gaarne overeind houden. Ja. Ja, dan is het intreden en afscheid tegelijk. Dus in de afscheiding staan wel veel bomen, maar de kale takken herinneren de mensen alleen nog maar aan de slag van Waterloo. Ja, u zegt, nou spot u ermee. Ja, eigenlijk wel, ja. Want sinds Napoleon is de geest der verlichting ingevoerd, mensen. Namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. En dat noemen ze nou hersteld hervormd. Dankie de koekoek. Dat is het christelijke gemene best. En als je daar nog met enig geestelijk onderscheiden saambinder en de wachter Sions en noem al die kerkkranten maar op, dan blijken ze dat ze Ruben tot en met Benjamin eruit gegooid hebben en blij zijn met de verpakking. Maar van de inhoud moeten ze niks meer hebben. En als je in die kringen getuigt dat je van Christus bent, dan word je voor een gadiet versleten. En van een man als Gad moeten ze in die kerk niks hebben. Want Gad is te afsnijdend, te radicaal, net zoals Johannes de Doper, te zeggeren. En vooral omdat Gad Christus leert als het begin van de wedergeboorte, dan moeten ze in de rechtzinnige kerk helemaal niks meer van hebben. Want daar is Christus niet het begin, maar het eindstation. Het eindstation van de smalle weg. Die leer je pas aan het eind kennen, zeggen ze. Maar geliefde, daarom is Gad een voorwerp van de aanvallen van binnenuit. He, een bende zal hem aanvallen. Allemaal kerkmensen die met de borst vooruit zingend ten strijde trekken. Om Gad te benauwen. Om Gad te verslaan. Maar Gad zal wel eens een slag verliezen, geliefde, maar niet de oorlog. Want hij zal hem aanvallen in het einde. En dus de overwinning behalen. Ja. En omdat Gad zo bijbels radicaal is, mensen, hebben de kerken Gad eruit gegooid. En nou bedoel ik daar geen speciale personen mee, hoor. Maar dat is de geest van de tijd, dat is altijd zo geweest, van het begin af. Ze hebben altijd Gad eruit gewerkt. Jefta eruit gegooid, Johannes de Doper in de woestijn gesmeten. En gaat maar na. Ja. En die Gad, hè, die zwerft ergens in de buitenwijken en de onderwereld, in de heggen en steggen, buiten de legerplaats, in de woestijn, net als Johannes de Doper, om een baan te maken in de wildernis, voor onze God, om de kreupelen en verminkten te verkondigen, dat God een lam besteld heeft, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ja, dan heb je nog de PKN, hè, de PKN. En die heeft alle edelstenen publiekelijk overboord geworpen. Want in die sodomitische kerk houdt men de dood voor het leven, homo's voor christenen en Belial voor Christus. En de PKN is een zusterkerk van Rome, van Antichrist. Maar geliefde, de ware eenheid der kerk, die kunt u vinden op de borst van Christus. Daar vindt u de ware eenheid. Daar vindt u niet 12 kerken... maar wel 12 stenen die het lichaam van Christus uitmaken. Dat is de eenheilige, algemene christelijke kerk. Want er is maar 1 kerk. Er is maar 1 kerk. Maar wel in alle verscheidenheid.
Ja.
Dat is de één heilige, algemene christelijke kerk. En die 12 keurstenen, geliefden, die 12 stammen Israëls, die 12 apostelen, die maken de kerk van Christus uit. En die kerk draagt Christus op zijn schouders en op zijn hart, zoals Aaron die 2 sardoniksteen op zijn schouder droeg. Rabbit, heb je wel eens op de schouders van Christus gelegen, geliefde? Die 2 sardoniksstenen, dat is de kerk. En die draagt die ook op zijn hart. Hè? Die 4 rijen stenen, van elk 3 stenen, in totaal 12 stenen. He, die droeg Aaron op zijn borst in gouden kastjes, he, als één geheel. He, dat was één omlijsting om. En tussen die stenen, daar zaten ook allemaal van die kastjes, maar dat was één borstlap. Daar heb je de eenheid der kerk.
Ja.
Dus Christus draagt zijn volk op zijn schouders en aan zijn hart als de edelstenen die zijn heerlijkheid hebben. Hoewel in alle verscheidenheid en schakeringen. Hij heeft de zijne in zijn beide handpalmen gegraveerd. En geliefde, ook in Openbaring 2 wordt er melding gemaakt van die edelstenen, van die keurstenen. Hè? Daar zegt Christus, die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dus Gods kinderen zijn keurstenen, omdat Christus de uiterste hoeksteen is van het geestelijke gebouw, het lichaam van Christus, hè, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, daar heb je de kerk. En daar heb je de eenheid der kerk. En alle pogingen buiten deze gefundeerde eenheid om, is tot mislukken gedoemd. Want dat is allemaal uit de mens. En alles wat er uit de mens is, dat eindigt in de dood. Dan kunnen ze synodes organiseren, herstelde statenvertalings publiceren, en het is allemaal ten dode gedoemd. God neemt er niks van aan. U zegt, die 10 jaar arbeid en die herstelde statenvertaling neemt God. Nee, neemt God geen letter van aan. Want hij heeft zijn woord en zijn woord is tot in eeuwigheid. Er was helemaal geen behoefte. En God heeft er ook. Ik zou je vertellen. Dan moet er maar eens één opstaan. Dat God daar opdracht voor gegeven. Wie staat erop? Heb God opdracht gegeven voor een herstelde statenvertaling? God heeft wel in zijn goddelijke voorzienigheid predikanten afgezonderd om die statenvertaling te maken. Dat leert de historie. Dat was duidelijk de hand des Heren. Maar dan kun je van die herstelde statenvertaling niet zeggen, hoor. Die werken onder een valse naam. Maar goed, daar hebben we al genoeg over gezegd. En geliefde, op dat gebouw, op die woonsteden Gods in de geest, daarvan krijgt Johannes een visioen, een look, een view, een uitzicht, een vergezicht. En op dat nieuwe Jeruzalem, op die grote stad, op die stad des grote Gods, die blonk en schitterde van heerlijkheid en van heiligheid, versierd met pracht en praal, gelijk een vrouw voor haar man versierd is, als zij met hem in het huwelijk treedt. We kunnen daar een schoon voorbeeld van zien, van koningin Esther. Hadassa, die wordt uitverkoren om de bruid van koning Ahasverus te zijn. Ja. En die werd door Ahasverus uitverkoren, hè? Ze was Jodin, om met hem in het huwelijk te treden. Nou, nog veel schoner, hè, want daarvoor werd een tijd afgezonderd. Daar moest Esther en al die maagden, die moesten daar in allerlei pronkkamers en noem maar op, die moesten daar klaargestoomd worden en opgesierd worden. En daaruit zou koning Ahasverus zijn bruid kiezen. Nou, hij koos echt. Goddelijke voorzienigheid natuurlijk, want de Heere wilde zijn volk redden in dat verbannen oord daar. Nee, want er waren weer duivels. Ik ga die geschiedenis niet herhalen in dit bestek. U kunt dat in Gods woord lezen. Dat koningin Esther daar in de bressen treedt om haar volk te redden uit de klauwen van Haman. Nou nog, dus die koningin Esther, dat was een schoonheid, hè? Dat staat ook van Sara geschreven. Dat was een schone vrouw. En nog veel schoner en nog veel heerlijker is de bruid van Christus versierd, want zij is inwendig versierd. Hè? Wat vrouwen nou allemaal aan de lijf hangen, dat is allemaal uitwendige troep. Ja. Je kunt wel een kwast op je gezicht zeggen, meisjes, maar dat is allemaal uitwendig. Dat brengt voor God geen heerlijkheid mee. Nee. Niet doen hoor. Niet doen hoor. De bruid van Christus is inwendig versierd. Geestelijk en met een verheerlijk lichaam, ook letterlijk. En Gods kinderen zijn als parelen die gehecht zijn aan de middelaarskroon van Christus. En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Ze zijn een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat, waarom? Opdat ze zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, God heeft een volk geformeerd, geliefden, die zullen zijn lof vertellen. Die zullen zijn lof verkondigen. Die zullen zijn lof uitbezijnen. En die zullen zijn woord proclameren. Christus proclameren. En die zullen uiteindelijk triomferen. Als een stad op een berg. Voor zijn troon in het nieuwe Jeruzalem, maar ook hier beneden. Het is één kerk. En geliefde, nou op God haast om die kerk letterlijk één te doen zijn. Hij wil die triomferende kerk, wil die verenigen met die strijdende kerk. Zodat het een voltallige, triomferende kerk zal zijn. Dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat nederdaalt van God uit de hemel. Ja, en heb je dat gezang wel eens gehoord, geliefde, vanuit dat nieuwe Jeruzalem? De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Want Gods kinderen blijven met eerbied en diep ontzag vervuld aan deze zijde van het graf. Jegens God en goddelijke zaken, maar ook in de hemel, hoor, want daar is alles van Gods heerlijkheid en heiligheid vol. Daar zijn Gods kinderen volmaakt eerbiedig. Volmaakt eerbiedig. Jegens dat heilige wezen. Kijk, God heeft zijn kinderen geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hè? In Christus is Gods volk reeds verheerlijkt door het geloof. Maar in de eeuwige heerlijkheid heeft dat ook letterlijk zijn vervulling. Want in het nieuwe Jeruzalem is alles van Gods heerlijkheid vol. En we zullen er eerst eens van zingen. En van die 68e psalm, daarvan het 8e zangvers. Psalm 68, vers 8. liefde, dat nieuwe Jeruzalem is alles van Gods heerlijkheid vervuld. En die goddelijke heerlijkheid waarvan het nieuwe Jeruzalem vervuld is, dat wordt ons ook geopenbaard als we daar staan in die vier schaven God, als een goddeloze zonde. En we hebben dat voorbeeld van Jesaja al aangehaald. Jesaja stond voor het aangezicht des Heren, want waar God verschijnt, daar verschijnt Hij blinkende. En dan roepen de heilige serafijnen met groot ontzag uit: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ja. En Mozes werd van Gods wegen gezegd toen hij stond voor het brandende braambos. Dat braambos dat in brand stond zonder het te verbranden. Dat hij zijn schoenen van zijn voeten moest trekken. Omdat de grond waarop hij stond heilige grond was. Niet vanwege die grond, maar vanwege de aanwezigheid des Heren. En als Jesaja daar staat in die tempel, dan moet hij zichzelf verdoemen en God rechtvaardigen. Want wie zal voor Gods aangezicht bestaan? Jesaja werd in zijn verlorenheid in een verzoende betrekking met God gesteld. Anders had hij ter plekke vergaan. Dus de heerlijkheid des Heren openbaart zich ook op aarde. Door de prediking van het evangelie. En daartoe werd ook Jesaja geroepen en uitgezonden. Wie zal ik zenden? Zend mij heen. Maar hij was eerst vergaan. Hij was eerst in zijn vergaan, in zijn vergane toestand. Werd hij verzoend in de diepte van zijn verlorenheid. Ja. En toen werd hij als een uitbraaksel der hel. Net als Jonas, een uitbraaksel der hel. Toen werd hij uitgezonden. En toen zegt hij: zend mij heen. Want God zal zich overhouden een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En dat is steeds weer zo hoor. Gods volk moet steeds weer ingewonnen worden voor de wegen des Heren. Zo gewillig zijn we niet. Stel je maar niks voor. Dan moest Jesaja, die werd geroepen en uitgezonden om de lof des Heren te verkondigen, al de volken. Hè, net als de apostelen, beginnende in Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Opdat de ganse aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Hè, dat is toch een onbegrijpelijk wonder dat de Heren daartoe mannetjes uit het stof verwekt. Hè, die zijn lof mogen vertellen. Dat is toch een onbegrijpelijk wonder. De Heer had het toch ook door engelen kunnen doen. En de engelen hebben de heilsfeiten aangekondigd, maar ze hebben niet het evangelie gepreekt. Niet zodanig, daar heeft de Heer de apostelen voor uitverkoren, leraars, evangelisten. Ja, onbegrijpelijk. Het woord is vlees geworden. Dan zal de ganse aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Want de aarde zal nog eenmaal vervuld worden, geliefde, met de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En daar heeft Jesaja van getuigd. Hè? Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dus dat nieuwe Jeruzalem, geliefde, de inwoners van het nieuwe Jeruzalem, dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Niemand tellen kan. Nee. Nee. En het nieuwe Jeruzalem, dat zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid van de inwoners ervan. Vanwege de veelheid der inwoners ervan. Kijk, dat is waar. Kijk, in onze dagen roept men wel om de eenheid der kerk. Maar je kunt natuurlijk niet een kerkgebouw zo groot bouwen dat alle kerkmensen erin kunnen. Gaat natuurlijk niet. Dorpsbewijs. Dorpsgewijs zou je ook kerk houden. Maar al die soorten kerken, dat is van God niet. Want de Heer heeft maar één muur om Jeruzalem gebouwd. Maar wij hebben er allemaal muren ingebouwd. Maar er is wel onderscheid en verscheidenheid. Die maken wij niet uit. Die heeft God uitgemaakt. Want de Heer heeft precies voorgeschreven hoe Aaron, hoe zijn klederen moesten zijn, hoe die efod moest zijn, hoe die borstlap moest zijn. En al dat en die 12 edelstenen daarin, hoe die bevestigd moesten worden tot aan het laatste striklistje toe. Dat heeft de Heere bepaald. En zo zal ook die nieuwtestamentische tabernakel, daar zal geen striklistje, geen haakje aan ontbreken. Ja, daar heb ik eens een preek over gehoord van een oude godzalige vrouw. Toen we een ongeboren kindje naar het graf moesten dragen. Eeuwig bij God in de hemel, heb de Heer geopenbaard. En toen begon die oude vrouw, die daar niet van wist, die begon daar, die hebt er door die telefoon, heeft ze daar 2 uur van gepreekt, van die nieuwtestamentische tabernakel. En dat dat ongeboren kindje nou een striklistje mocht zijn, waar dat goddelijke gordijn van die nieuwtestamentische tabernakel aangehangen is. Want al die striklistjes en al die haakjes, ze zegt, er zal er geen één aan ontbreken. Want als die haakjes er niet zijn en die striklistjes er niet zijn, dan kan de gordijn niet hangen, hoor. Dan kan de gordijn niet hangen. Er zal geen onderdeel aan gemist worden aan dat nieuwe Jeruzalem. En toch niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En geliefde, daar krijgt Johannes nou een gezicht in. Hè? Daar krijgt Johannes nou... Johannes staat in de geest op die grote berg en blikt achter het gordijn van de tijd in dat nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En dan ziet Johannes de gouden stad, waarvan de muren en een deel van het fundament bestaat uit jaspis. Want er staat, en het gebouw van haar muur jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. Kun je dat voorstellen? Goud en zuiver glas tegelijk, zo heerlijk. Ja. En de fundamenten van de muur der stad, die waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon en het vierde smaragd. En dus niet alleen de inhoud van het nieuwe Jeruzalem is van louter goud en edelgesteente, maar ook de verpakking, om het zomaar eens te zeggen. Hè? De muren en het fundament zijn van dezelfde goddelijke heerlijkheid als de inhoud. De muren van jaspis, de straten van goud, het dak van purper. En het eerste fundament was jaspis. Het tweede fundament, want dat nieuwe Jeruzalem heeft 12 fundamenten. Dat ziet op de 12 apostelen. Hè? Het eerste was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl en het negende tofaas of topaas en het tiende chrysofaas. Het elfde hyacint en de twaalfde amethyst. En die kleuren en die edelstenen komen terug. Hè, die hebben we het eerst opgelezen in Exodus 28. Hè, u kunt dat later weer lezen in Exodus 34 of 35, ik weet het niet precies. En dat wordt hier in Openbaring 21 geopenbaard. In het nieuwe Jeruzalem. Ja, wonderlijk, hè? Dus de verdeling van het fundament bestond uit 12 delen, uit afzonderlijke edelgesteenten, hè, die de 12 apostelen vertegenwoordigden of representeerden, want zij hebben de stad gebouwd, door hun prediking. Niet zelf, maar middels door hun prediking. De stad Gods, des grote Gods, dat zijn de uitverkorenen, die toegebracht zijn in de tijd door de prediking van het evangelie. Want die stad, dat fundament, dat gebouw dat in eeuwigheid zal rijzen, dat is gebouwd op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Ja, inwoners van het nieuwe Jeruzalem, geliefden, dat zijn medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heer. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, in dit bestek kunnen we niet nader ingaan op de betekenis van de onderscheiden edelstenen. Want dat is een hele materie apart. Maar geliefde, je kunt wel van me aannemen op grond van Gods woord dat al die edelstenen geschitterd hebben tot Gods eer en glorie. In al hun verscheidenheid. En kijk maar eens naar de sterrenhemel. Dan zie je heel die melkweg. En dan zie je heel dat gesternte. Hè? En elke ster schittert. Hè? De ene ster die schittert meer heerlijkheid dan de andere ster. Maar ze schitteren allemaal tot eer van God. Dat is ook geestelijk zo. Ja, allemaal leden van hetzelfde huis. Ja, we zingen het wel eens. Ai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zoon. Nou, dat zal straks gezongen worden, geliefden. Op een volmaakte wijze. Omdat daar een volmaakte kerk aanwezig is. Hè? Maar ook voor zijn, en ook hier beneden. Niet alleen voor zijn troon, maar ook hier beneden. Hè? Want de gemeenschap der heilige geliefden, dat heeft Christus bloed ook gekost. De gemeenschap der heiligen, ja, daar hoef je niet voor lichamelijk bij elkaar te zijn. Tegenwoordig wordt er veel te vleeselijk over gedacht. Gemeenschap der heiligen kan ook beoefend worden in de eenzaamheid. God strijdende kerk, sommige leden daarvan, die hebben wel eens gemeenschap met de triomferende kerk. In Christus hoor. Ja. Want het is één lichaam en dat lichaam kan niet verbroken worden. En in dit bestek kunnen we, we hebben al gezegd, kunnen we niet op de betekenis al die edelstenen ingaan. Jaspis en sardonyx en chrysoliet, het heeft allemaal zijn eigen heerlijkheid. En allemaal verenigd in de heerlijkheid van Christus. Dus geen afscheidingen. Kijk, daar heb je het. 12 delen van het fundament. Maar die maakten wel het fundament uit. Geen afscheidingen. Geen aparte fundamentjes storten. Geen aparte muurtjes optrekken. Nee. Want die heilige stad, geliefde, die was vierkant. Dat is een kubus. Die wordt hier als een kubus getekend. Dat ziet op de vastigheid, op de eenheid, op de heerlijkheid. En al die onderscheiden kerken, geliefden, dat is nou een vrucht. Dat is nou een vrucht. Hè, dat de geest des Heren verre geweken is van ons. Ik zeg niet geheel geweken. U zegt maar, is dat dan te realiseren? Eén kerkverband. Nou, dat ziet niet op één kerkverband. De Heren heeft de kerk de reformatie gegeven. En nou beroept iedere kerk zich op de kerk der reformatie. Bespottelijk natuurlijk. Bespottelijk. Want wij kunnen geen reformatie meer herdenken hoor. Dan moeten eerst al de kerken eraan. Al die muren eraan. En de Heere zal het doen hoor. Want hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Niet uit de brokstukken niet uit de kerkelijke brokstukken. Wat zich hersteld noemt. Hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. En dan zal er niet één meer kunnen zeggen, nou wij zijn de zuivere kerk, want die bestaat trouwens niet. Er is maar één kerk en die is zuiver in Christus. He, dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. He, we hebben u gezegd dat al die sterren, al die leden, in dat nieuwe Jeruzalem blinken ze allemaal uit in de goddelijke heerlijkheid, zoals de ene ster in heerlijkheid verschilt met de andere ster. Maar aan die verscheidenheid in heerlijkheid, daar komt de Heere niet aan tekort. Integendeel, alle inwoners van het nieuwe Jeruzalem, die blinken en schitteren tot eer van God. Hè? Het kleinste sterretje is bij God uitverkoren, net zo uitverkoren en dieper als die grote ster. Want er zal geen klauw achterblijven van degene die Christus gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En Johannes ziet ook 12 poorten in die stad, geliefden. Waarin 12 engelen staan. Hè? Getrouwe wachters die de onreine en gruwelijke niet toelaten tot de stad, maar ze buiten werpen, waar de honden zijn, waar de versnijding is. En die 12 poorten, dat ziet op de 12 stammen Israëls. Hè? 12 geslachten die bijeenvergaderd zijn uit alle talen, volken en natiën. Want dat is de kerk. Hè? Dat zijn niet alleen leden uit de 12 stammen der Joden. Nee. Dat is de ganse uitverkoren kerk. Die muur die bestond uit 4 delen, heb ik u al gezegd. Die was vierkant. En elk deel Elke muur had drie poorten. Hè? In het oosten, westen, noorden en zuiden. En die muren waren gebouwd op 12 fundamenten. Hè? Die vormden ook één geheel. Die muren die vormden één geheel. Hè? Maar die waren onderscheiden in vier muren. En dat fundament dat bestond ook uit één geheel. Maar die was wel gebouwd uit 12 delen. Hè? Waarop de namen van de apostelen geschreven staan. En de volken die zalig worden, staat er, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Nou, wat zal dat zijn, geliefde, als hij door die parelenpoort mag intreden? De koningin van Sheba, die kwam tot koning Salomo om zijn heerlijkheid te aanschouwen. En toen riep ze van verwondering uit: de helft is mij niet aangezegd, de helft is mij. Ik had niet geweten dat het zo'n volle heerlijkheid zijn zou. Nou, als die koningin van Sheba dat al uitriep over het koninkrijk van Salomo, wat zal dan de heerlijkheid zijn in dat nieuwe Jeruzalem van die meerdere koning Salomo? Dan zal de bruidskerk uitroepen: de helft is mij niet aangezegd. En in die nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, daar zijn geen gesloten deuren meer, geliefde. Geen grendels die in stukken geslagen moeten worden. Want de poorten van het nieuwe Jeruzalem zullen niet gesloten worden. Omdat de tijd heeft opgehouden. De tijd heeft opgehouden te bestaan. En daar zal het altijd dag zijn. De nieuwe dag. De eeuwige Sabbat. Die volmaakt geheiligd zal zijn. En niet meer ontheiligd kan worden. En in dat nieuwe Jeruzalem is alles onveranderlijk. Omdat God onveranderlijk is. Omdat het woord eeuwig stand houdt en geen duimbreed wijken zal. En die grote hemelstad is vierkant, dus hij is net zo breed als lang, net zo hoog als breed. Hetgeen ziet op de onwrikbaarheid van die stad, op de onbewegelijkheid van die stad, op de onveranderlijkheid van God. En dat is tot zaligheid en troost voor de kleine in Christus. Ja, voor al Gods arme en ellendige volk. En de Heere geeft zelf dat getuigenis in hun harten. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermen. En daarom, geliefde volk des Heeren, zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde van het plaats, al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat de wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. Want God is aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Een geliefde voor Gods volk is woning bereid in het huis des vaders, want hier hebben ze geen blijvende stad. Maar ze zoeken de toekomende. En straks zullen zij ontvangen worden in die eeuwige tabernakelen. In dat nieuwe Jeruzalem, waar geen nacht meer zijn zal. Want daar zal Gods heerlijkheid hen verlichten. En het lam zal haar kaars zijn. Hij zal zijn bruid verlichten en bestralen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Dan zal die blijdschap onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Amen. Lieve heren, hoe zullen we er ooit toe geraken? Dat is uw werk. Dat is uw werk, want u brengt uw volk naar huis. En gij zegt dat in het huis mijns vaders zijn vele wonen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En heren, gij hebt in uw woord geopenbaard dat gij geen kamer te veel gemaakt hebt. Geen kamer te kort. Daar zal voor iedereen die gij hebt gekocht met uw bloed een plaats bereid zijn. in het Vaderhuis, waar ze eeuwig hun wens vervuld zien en verheerlijkt zien, in Christus mogen zingen, tot glorie van uw nooit genoeg volprezen naam. Maar heren, mochten we het ook beoefenen, deze zijde van het graf. Want gij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moeten ook toegebracht worden. Lieve heren, breid uw koninkrijk dan al uit. Verheerlijk uw naam en kracht onder de heidenen. De eilanden zullen u toch verwachten, heren. Want gij hebt alle macht in hemel en op de aarde. Gedenk ons aan stervelingen aan deze zijde van het graf. Als stofjes van de weegschaal, als druppels aan de emmer. Wij zijn niet een ijdelheid, maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. Gedenk als we weer van hier gaan, bewaar en spaar ons op de gevaarvolle wegen en breng ons bij leven en welzijn de andere week bij elkaar. Onder uw woord en onder uw eeuwig blijvend getuigenis, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefden, uit de 68e psalm. En daarvan het tweede zangvers. Psalm 68, vers 2.
Thank you.
willen eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.